U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij de podcast Zuiderlicht. Vandaag midden in de Goede Week, de belangrijkste week van het hele kerkelijke jaar. En vandaag is de laatste dag voordat morgen het Triduum zal worden geopend. En vandaag horen we in het evangelie hoe het verraad wordt ingezet, hoe Judas de Heer overlevert voor een schamele fooi voor 30 zilverlingen. En wij als kerkgemeenschap, als lichaam van Christus, wordt vandaag de mogelijkheid geboden om ons voor het laatst volledig te bekeren om zo dat paasmysterie met een oprecht hart te kunnen vieren dadelijk. En daarom bij deze nogmaals de aansporing, probeer als dat kan vandaag of morgen vroeg ergens nog te gaan biechten, zodat u echt als nieuw mens aan dit grote wonder van Gods genade mag beginnen. En ik wil vandaag kort wat spreken over datgene wat de kerk ons aanreikt om ons beter te kunnen voorbereiden op alle hoogfeesten in onze kerk. We weten natuurlijk, we hebben de sacramenten en dat zijn de genademiddelen bij uitstek. We hebben er 7. Maar buiten de sacramenten heeft de kerk ook zoiets als sacramentaliën. En dat zijn als het ware extra hulpmiddelen die buiten de sacramenten nog door de kerk worden aangeboden om ons dieper te verenigen met de Heer, met zijn lijden en met zijn moeder Maria. En ik wil vandaag bij een van die sacramentalen stilstaan. U weet natuurlijk, sacramentaliën zijn dingen als wijwater, het bidden van de kruisweg, het lopen van een processie zou je er eventueel onder kunnen verstaan. En wat ook een sacramentale is, is natuurlijk het bidden van de rozenkrans. En ik wil vandaag niet zozeer stilstaan bij de gewone rozenkrans, om het zo even te noemen, maar bij een bijzondere rozenkrans die misschien bij veel mensen in onbruik is geraakt. En misschien hebt u er helemaal nog nooit van gehoord, dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb het in ieder geval over de rozenkrans van de 7 smarten van Maria. En waarom noem ik dat? Natuurlijk omdat we in de Lijdensweek zitten, de week waarin Jezus Christus zijn leven aan het kruis zal geven. En ik mag deze 3 dagen als voorbereiding op Pasen mag ik ook een paasretraite geven voor de radio. En in die paasretraite spreek ik vooral over het belang van de Heilige Maagd Maria als diegene die de helper wordt van Jezus Christus. We weten natuurlijk, Eva was de helper van Adam. Ze werd geboren uit de rib van Adam. En we zien eigenlijk dat Maria ook haar leven ontvangt uit de rib van Jezus Christus, namelijk uit de doorboorde zijde van het hart van haar zoon. En ik wil vandaag stilstaan bij dat lijden van Maria, hoe dat ons inniger kan verenigen met het lijden van Jezus Christus en hoe we door dat lijden uiteindelijk ook een diepere vreugde kunnen ontvangen. Want God wil natuurlijk niet dat wij lijden, hij wil helemaal geen leed in de wereld, maar dit leed is natuurlijk door de ongehoorzaamheid in de wereld gekomen. En als voorbereiding op deze podcast zullen we vandaag ook weer eerst ons hart openen voor de Heer met gebed. En daarvoor zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wat houd ik, Maria, van uw welsprekende stilzwijgendheid? Zij wijst ons op de grootheid en de almacht, van wie zijn hulp alleen van de hemel verwacht. Ik weet dat u te Nazareth, o moeder vol genade, zeer arm geleefd hebt, en dat was u genoeg. Geen wonderen, verrukking of extases zetten uw leven luister bij. O koningin der uitverkorenen, het getal van de kleine is heel groot op aarde. Zij kunnen zonder vrezen naar u opzien. Langs de gewone weg, o weergaloze moeder, gaat u hen voor op de tocht naar de hemel. Amen. Dit eenvoudige gebedje, u hoort het misschien al, is natuurlijk van de bekende heilige Theresia van Lisieux, de heilige van de kleine weg. En ze is natuurlijk een hele aansprekelijke heilige voor onze tijd, omdat er natuurlijk duizenden, zo niet miljoenen, kleine gelovigen zijn. Mensen die misschien niet heel grote daden stellen, heel zichtbare daden, maar die toch in de stilte en in de eenvoud proberen om Jezus Christus te volgen. En in deze week is het juist belangrijk dat we die extra genademiddelen aangrijpen. Ik had het net over de sacramentaliën en in deze goede week dwalen mijn gedachten wel vaker af naar Spanje, en dan met name Zuid-Spanje, omdat ik daar een paar jaar geleden een jaar mocht doorbrengen en dat betekende dat ik daar ook in de goede week was. In Spanje noemen ze dat de Semana Santa, de heilige week. En in die heilige week worden die genademiddelen waar ik het net over had eigenlijk overal rondgestrooid. Je kunt geen straat in een Zuid-Spaanse stad binnenlopen of je ziet het geloof. En wij doen daar soms een beetje lacherig over, alsof dat allemaal maar buitenkant is, folklore. Dat heeft niks met echt geloof te maken. Maar ik vind dat dat te makkelijk is. Het is namelijk zo op het moment dat je het geloof ziet, dat het altijd iets met je doet. Zelfs als je niet in volledige staat van genade zou zijn, zelfs als je niet een kerkganger bent, dan nog is het zo dat wanneer Maria of wanneer de Heer voorbij trekt in een processie, dat dat ergens iets zal planten in je hart. En ik heb dat zelf mogen zien toen ik daar was. Die processies, dat gaat de hele week door. Dat begint zelfs al op de vrijdag voor Palmzondag. En met name in Sevilla, waar ik dan was, zag je de processies gewoon dag in dag uit voorbij komen. En in een week tijd trekken er dan meer dan 200 processies door de stad. En inderdaad is dat natuurlijk ook buitenkant. Je ziet namelijk ook heel wat dagjes mensen of toeristen die op vakantie zijn, die daar iets over gezien hebben en denken, nou, dat willen we wel eens meemaken. Dus dat is niet direct geloof, maar het is wel zo dat op het moment dat je daarbij bent, dat je ziet dat het geloof wel het hart vormt. Want ondanks het rumoer wat je overal hoort en ondanks de mensen die misschien op afstand staan toe te kijken met een biertje in de hand, is het hart wel degelijk de gelovige die daar bij die processie aanwezig is om zich biddend te verenigen met het lijden van de Heer. En ik heb dat gezien en ik heb ook gezien hoe moeders bijvoorbeeld aan kinderen, terwijl Maria op een hele grote draagbaar voorbij trekt, aan de kinderen uitleggen wie Maria is, dat ze de moeder van Jezus is. Dus het is ook een moment van catechese voor de kinderen. En het is een catechese die misschien wel sterker en luider spreekt dan duizend woorden. We hebben deze middelen, deze zichtbaarheid van ons geloof dus blijkbaar nodig. Het geloof wil ons aanraken in alle vijfde zintuigen. We zien dat ook in de liturgie natuurlijk. En dat betekent dat we uiteindelijk, wanneer we onze zintuigen laten aanraken door God, dat die zintuigen als het ware worden opgetild tot een nieuw plan. Dat ze als het ware een soort bovennatuurlijke zintuigen worden. En iets wat ons daarbij op een hele sterke manier kan helpen, is ons verdiepen in het lijden van de Heilige Maagd Maria. Maria is namelijk degene die op de meest intieme, intense manier met haar zoon meeleidt. Je kunt zeggen dat op het moment dat Jezus sterft aan het kruis, dat Maria ook sterft, dat ook haar hart wordt doorboord. Het is een geestelijke dood, maar wel een hele echte dood, die maakt dat uiteindelijk wanneer Jezus zal verrijzen, Maria ook tot nieuw leven wordt opgewekt. En over het belang van het lijden zag ik afgelopen week een mooi filmpje van een Amerikaanse soldaat, een marinier. Die vertelde dat datgene wat vooral de broederband tussen soldaten heel erg smeet, het lijden is. En hij zei ook dat alle trainingen, u weet dat natuurlijk, hè, alle trainingen van soldaten, dat die er vooral altijd op gericht zijn om de soldaten door ellende te laten gaan. Ja, en dat is natuurlijk aan de ene kant om hard te worden, om sterk te worden. Maar dat is niet de enige reden. Hij zei, op het moment dat je moet lijden en op het moment dat je samen moet lijden, is dat de meest effectieve manier om een broederband te smeden. En hij zei, dat doen we in de trainingen, maar dat doen we natuurlijk nog meer in de strijd zelf. Op het moment dat je samen de oorlog bent ingegaan, dan ontstaat er een broederband, een vriendschap die nooit meer zal breken. Goed, dit is natuurlijk een beetje een aardse voorstelling van het lijden, maar het kan ons wel helpen om ook inzicht te krijgen in het meelijden met de heilige familie of meelijden in dit geval in het bijzonder met de heilige maagd Maria. Want op het moment dat we doordringen in haar lijden, betekent dat dat we ook steeds meer liefde voor haar gaan voelen en voor haar zoon Jezus Christus. Dus het lijden, hoewel God het niet wil, heeft die functie, om het even een beetje aards te zeggen, om ons dichter met de Heer te verenigen, dat we vanuit de liefde met hem mee durven te leiden, om zo te zorgen dat uiteindelijk Christus ook ons kan gebruiken voor zijn goddelijk helsplan, voor de verlossing van de wereld. En zoals gezegd, de rozenkrans van de zeven smarten van Maria is hierbij een heel krachtig middel. De rozenkrans van de zeven smarten die ziet er wat anders uit dan de gewone rozenkrans. Het is namelijk niet 5 keer 10 bolletjes die we bidden, maar het is 7 keer 7 bolletjes. Dus bij alle 7 smarten van Maria worden telkens ook 7 weesgegroeten gebeden. En ik wil vandaag kort even die 7 smarten noemen. Want op het moment dat we daarover mediteren, op het moment dat we daarbij stilstaan, dan trekken we in een hele korte tijd samen met Maria door het leven van haar zoon Jezus Christus, om de diepe verbondenheid van de Heilige Maagd met haar zoon te kunnen begrijpen. En op het moment dat we dat doen, dan zullen we zien dat die diepe verbondenheid ons ook een diepere verbondenheid geeft met haar, met de Heilige Maagd, wanneer ze staat aan de voet van het kruis. Dat betekent niet dat wij als katholieken doloristen zijn. En wat is een dolorist? Een dolorist is iemand die het lijden zal verheerlijken. Dat zijn we niet, maar we zijn wel diegene die in liefde zozeer groeien tot Maria en tot Jezus, dat we datgene willen doen wat zij doen. En wat doen zij in deze week? Zij lijden voor de uitboeting van de zonde van de wereld. De 7 smarten van Maria, hoe bidden we deze rozenkrans? Nou, het is net zoals de gebruikelijke rozenkrans, dat we eerst het kruisteken maken en dat we vervolgens de geloofsbelijdenis bidden. En na het bidden van de geloofsbelijdenis hebben we net als bij de gewone rozenkrans de 3 losse bolletjes, de 3 losse kraaltjes aan het begin van de krans, die we inderdaad bidden tot Maria als moeder van God de Zoon, dochter van God de Vader en bruid van God de Heilige Geest. En vervolgens hebben we net als bij de gewone rozenkrans de grotere bolletjes en de kleinere bolletjes, de kleinere kraaltjes. En op de grotere kralen wordt gebeden het geheim, dus de smart. En op de kleine, en dan vervolgens aan onze Vader. En op de kleinere kraaltjes wordt gebeden het wees gegroet. En ik zal nu kort even langs die 7 smarten lopen, zodat u thuis ook die oefening kunt doen. De eerste smart is natuurlijk de aankondiging van Simeon, de voorzegging, de profetie in de tempel, waarbij Simeon voorspelt dat het hart van Maria met een zwaard doorboord zal worden. En mediteren over dit eerste geheim, deze eerste smart, is belangrijk, want dan zien we namelijk dat Maria al in een heel vroeg begin, vroeg stadium van het leven van Jezus, wordt thuisgebracht in dat goddelijke geheim van het kruis. En dat betekent dat dat lijden in het hart van Maria ook vanaf jongs af aan is gaan rijpen. Nog niet volledig zichtbaar geworden, nog niet tot ontplooiing gekomen, maar al wel in de kiem aanwezig, als iets wat op de achtergrond voortdurend in haar leven zal meespelen. En dit wil zeggen dat Maria hier al wordt voorbereid op dat moment wat pas 33 jaar later zal plaatsvinden. Dus eerst mediteren over de profetie van Simeon in de tempel, het feest van Maria Lichtmis. Vervolgens de tweede smart, de vlucht naar Egypte. En de vlucht naar Egypte laat ons heel mooi zien dat God zijn uitverkorenen vrijwaart, dat hij ze beschermt. Onder de leiding natuurlijk van de heilige Jozef horen we dat de heilige familie wegtrekt uit Egypte. En dit is in het bijzonder voor Maria een smart. Niet alleen maar omdat Israël in die tijd een gevaarlijke omgeving was voor hun. Nee, het is zelfs zo dat koning Herodes het heel specifiek heeft gemunt op Jezus Christus. Dus de volledige boosheid van de koning van een heel land is gericht tegen het zoontje van Maria. En dat is natuurlijk een enorme pijn voor Maria, maar tegelijkertijd is het ook een besef. Maria en Jozef beginnen steeds meer te beseffen dat hun zoon niet zomaar een zoon is, maar dat blijkbaar de hele boosheid van de wereld op hem zal neerkomen. En dat is de reden dat ze naar Egypte moeten vluchten. Dat is de tweede smart. De derde smart is natuurlijk de smart wanneer Jezus wordt verloren in de tempel als 12-jarige jongen. De heilige familie is op bedevaart geweest naar Israël, naar Jeruzalem. En bij het terugkeren naar Galilea, terugkeren naar Nazareth, zijn ze Jezus kwijt. En we horen dan dat Jezus pas na 3 dagen weer wordt teruggevonden, wordt wedergevonden in de tempel. En dit is een heel veelzeggend moment in het leven van Maria. Want in dat 3-daagse verlies zien we al een vooruitwijzing naar het 3-daagse verlies van Pasen. Het verlies van Jezus aan het kruis, die pas 3 dagen later weer zal opstaan. Dus hier wordt Maria al op een intense manier geconfronteerd met het feit dat Jezus allereerst de Zoon is van God en dat hij daarom ook in de tempel moet verblijven. En in dat moment van het verliezen van Jezus in de tempel, hem 3 dagen kwijt zijn, wordt Maria als het ware de moeder van alle zondaars. Waarom? Een zondaar is iemand die Jezus ook kwijt is. En ze heeft op die manier, ook al heeft ze zelf nooit zonde gekend, heeft ze kunnen doorvoelen, kunnen proeven wat het betekent om een zondaar te zijn. Iemand die Jezus niet kan omhelzen, die niet bij Jezus is. En daarom werd ze moeder van de zondaars. En dat is de 3e smart. En vervolgens maken we een flinke sprong en komen we uit bij de 4e smart. Maria ontmoet Jezus op de lijdensweg. En dan zijn we natuurlijk al bij de kruisweg. En hier wordt de smart geïntensiveerd. Hier komt de smart tot een hoogtepunt. De pijn van Maria om haar zoon met het kruis voorbij te zien trekken is natuurlijk onbeschrijfelijk. En vooral deze smarten zullen we de komende dagen bij stilstaan. Vervolgens de 5e smart. Maria staat aan de voet van het kruis. Maria staat bij haar lijdende zoon. En deze pijn is natuurlijk onbevattelijk. Het is dat ze haar zoon ziet sterven. En wij als geloofsgemeenschap, als kerk, staan daar met Maria. En we kijken en we proberen te proeven wat er in het hart van Maria omgaat. Om zo in een diepe vereniging met haar te leven. En zo met Christus straks ook op te staan uit de dood. Vervolgens de 6e smart. Maria omhelst het dode lichaam van Jezus. Het bekende tafereel van de Pietà. En op het moment dat Maria het dode lichaam van Jezus omhelst, wordt de Heer weer aan haar teruggegeven, maar wel in droefheid. Maria wordt door dat tafereel van de Pietà bekleed met een kleed van droefheid, van diepe, bittere armoede, van duisternis. En dan vervolgens de laatste smart, de 7e smart. Jezus wordt begraven. En weer moet Maria Jezus afstaan. En het is met name deze laatste smart, Maria als moeder van de dode Jezus, die maakt dat zij moeder zal zijn van alle bedroefden wereldwijd, van alle martelaren wereldwijd. Maria is met Jezus door de dood heen gegaan en Maria zal na Stille Zaterdag, na dat diepe besef dat haar zoon inderdaad echt dood is, ook delen in de vreugde van het verrezen hart van Jezus, van het verheerlijkte hart van Jezus. Want nadat we met Maria door die rozenkrans van de 7 smarten dwars door al die pijn heen zijn gegaan, mogen we ook met Maria delen in de eerste hartslag van haar zoon die zij weer voelt kloppen. Zij het misschien op afstand, maar ze was op zo'n intense manier verbonden met haar zoon, dat we mogen geloven, mogen vertrouwen dat Maria ook de eerste was die op afstand wist in haar hart dat Jezus was opgestaan. En die eerste hartslag, de hartslag van de verrezen Christus, is voor Maria het paradijs. Ik wens u een heel goed paastriduum toe en alvast een heel zalig Pasen. En ik bid dat u samen met Maria dit diepe mysterie mag gaan beleven.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.